Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ajax, tja, Ajax. Is de middenmotor dood in de Eredivisie? Hoeveel miljoen heeft NEC nodig van Boekhorn om Europa in te gaan? En de Haagse voetbalsoap krijgt een nieuwe aflevering. Dit is de AD Voetbal Podcast van 10 november. Vandaag met Sjoerd Massou. En Sjoerd, ik kreeg al vragen op Twitter of deze jingle...
Haalt hij de kerst?
...erin zou komen.
Ja, maar voor wie dan? Waar zouden ze dan in vredesnaam op doelen, Etienne?
Nou, ik denk niet Arne Slot, maar...
Misschien een andere trainer.
Ja, misschien al. Nou, daar moeten we straks maar even over hebben. Okay. Laten we eerst even beginnen met...
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van deze 10e november is uit een grijs ver verleden.
That's Williams, the right back with him. It's a goal. So after 68 minutes, England won, Wales won. And the scorer, Bentley.
Ja, Roy Bentley was de scorer, daar gaat het over, dit historisch feitje. Ik weet niet hoe goed je in de jaren 50 zit, maar daar gaan we het in ieder geval over hebben straks.
Nou, niet zo goed, maar Bentley was een speler van Chelsea, dacht ik. Hè?
Ja, dat klopt, ja. En daar gaan we naar. Die heeft alles te maken met het historisch feitje. Straks dat. Eerst maar even naar de actualiteit in Nederland. We zeiden afgelopen zondag in de voetbalpodcast, ja, goh, Ajax, het zagrijn in Amsterdam. En dat terwijl ze gewoon woensdag koploper kunnen zijn in de Eredivisie. Maar ja, dat liep even anders.
En dan zit de wedstrijd erop. En is PSV de koploper van de Eredivisie.
Dat was een aardig fluitconcert in de arena.
Ja, dat noem je een serieus fluitconcert.
Ja, wat ging er goed bij Ajax in deze wedstrijd?
Nou, met name na rust creëerden ze natuurlijk kansen genoeg. Bal op de lat en op de paal. Nou ja, de ene en de andere kans vloog je om de oren zo'n beetje. Uitstekende keeper van Vitesse trouwens, Reiziger. Dus daar lag het niet aan. Aan de bal was het op zich nog wel in orde. Er zat ook wel energie in. Je kon niet zeggen dat hij nou een lamgeslagen elftal was. Dus om nou te zeggen dat de spelers het niet meer wilden doen, zoals dat zo mooi cryptisch heet. Dat was niet echt het geval. Maar ze gaven ongelooflijk veel weg.
Ja.
Het was een soort open huis. Het woord restverdediging valt dan altijd. Nou, die was er helemaal niet. Ik geloof dat Vitesse een keer of 10 uit een counter kon oversteken.
Ja, ik ook, had dat van tevoren ook al aangekondigd. Van ja, weet je, dit wordt de tactiek. Zo snel mogelijk eruit, snelle mensen. Ik denk dat, Timber nog wel zwakker wordt vannacht van de naam Manhoef, of niet?
Ja, die liep hem er twee keer uit. Maar vooral bij die eerste goal... Ja. Liep hij er wel genadeloos uit, ja. En ik moet zeggen dat ook de credits voor Manhoef, met de geweldige voornaam Million. Dat mocht Timber zich ook wel aanrekenen. Dat is toch een van de beste verdedigers van Nederland. Op de WK zal hij er normaal gesproken gewoon in staan. Ja. Als een van de drie. En die werd echt vanaf de middenlijn werd hij weggelopen. Er zat ook wel een beetje nonchalance bij. Ik denk dat hij zich vergiste in hoe snel die Manhoef was. Dat hij in de eerste 20 meter dacht, oh, dit komt nog wel goed. En in de 20, 30 meter daarna dacht hij, oh jee, ik heb hem een beetje verkeken. En toen lag hij er al in.
Ja, dit is een repeterend verhaal bij Ajax. Hè? En dan denk ik, ja, dan moet je daar toch van leren. Er moet toch een soort van zelflerend vermogen in zo'n defensie zitten.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Kijk, wat dat betreft is het eigenlijk wel gek tegenstrijdig. Schreuder had bij Twente met name... altijd heel erg het imago van een defensieve coach. Hè? Ja. Een trainer die heel erg hing aan controle. Dat was ook niet zo raar, dat had hij als speler al. Hij was natuurlijk bij uitstek een controleur, maar ook een speler die dat graag zo neerzette. Een elftal dusdanig coachen en regisseren dat je eerst controle hebt over de wedstrijd. Niet te veel weggeven enzovoort. Nou ja, bij Ajax is op dit moment eigenlijk bijna het tegenovergestelde aan de hand. En zeker in deze wedstrijd. Het was alles behalve controle. Het was een soort ren-je-rot voetbal. En dan wordt het dan 2-2.
Ja, maar dit is natuurlijk wel het grote probleem van Ajax geweest. In de Champions League. Ook in de wedstrijden tegen de kleinere ploegen. Ze krijgen steeds zoveel kansen tegen uit dit soort momenten. Iedere trainer weet inmiddels hoe je dit moet aanpakken.
Ja, en Cocu had inderdaad een paar snelle aanvallers in het veld staan. Maar dat is ook geen hogere wiskunde natuurlijk. Dat is een vrij logische keuze. En dan zie je hoe kwetsbaar Ajax is. Ook Pasveer die trouwens een paar uitstekende ballen pakt in die counters. Maar die bij de goals weer niet goed uitzag.
Mm-hmm.
Dat gaf ook weer een dubbel gevoel richting de selectie van komende vrijdag. Maar het is, weet je, dit soort wedstrijden passen ook in het patroon een beetje van zo'n seizoen. Hè? Dat, Er is heel veel chagrijn. Er wordt ook heel vaak heel slecht gevoetbald bij Ajax natuurlijk. Tegen PSV ook weer. En dan kan er ook zo'n wedstrijd bij zitten dat je denkt... We geven alles en we creëren kansen genoeg. Dat was ook het geval. En dan toch in zo'n crisissituatie... Zul je altijd zien dat je hem dan niet wint in zo'n fase. Ja. Dat alles een beetje tegen zit. Dat er een soort wanhoop insluipt. Onmacht. En dat was een beetje wat nu gebeurde. En dan krijgt Schreuder daar vrij collectief de schuld van. Ik begrijp ook wel dat er een zondeboek moet zijn. Dat werkt nou helemaal zo in het voetbal. En dat mag ook bij supporters zo gaan. Alleen je kunt onmogelijk zeggen dat dit alleen Schreuder is aan te rekenen.
Ja, Schreuder mist die kansen natuurlijk niet. Het zijn die spelers ook die tegen paal lat raken en de kansen missen.
Nee, exact. En Schreuder heeft ook deze selectie niet in zijn eentje samengesteld. Heeft daar wel een rol in gespeeld trouwens. Heeft echt wel meegepraat. Dus je kunt hem ook niet helemaal vrij pleiten voor het... Ja, voor toch wel een beetje de teleurstellende aankopen die tot nu toe zijn gedaan. Hè? Toch voor meer dan 100 miljoen euro. Mm-hmm. Maar hij is wel deels afhankelijk geweest. Ook dat is waar.
Ja. Maar dan zei Johan Inan gisteren in de podcast... Nou, ik denk dat Blind gewoon gaat starten. Nou, hij zal geleerd hebben van die wedstrijd tegen PSV. En Warempel, hij zit gewoon op de bank, die Blind.
Ja, verraste mij ook. En als je dan ziet wat hij eigenlijk in het half uurtje brengt dat hij speelt... Ja. Aan de bal dan, hè? We kennen zijn zwakke punten. Maar dan is dat toch wel heel, weer heel opmerkelijk. Dat eigenlijk, hij heeft een assist, hè, bij die 2-2.
Ja.
Maar ook zet hij Brobby nog een keer vrij voor de keeper. Dan was die bal op de paal,
ja,
dacht ik.
Ja.
Dus hij is dan wel zo belangrijk in zijn passing. Eigenlijk in een paar momenten al. Ja, dat je er toch over moet gaan nadenken. Of je er wel zoveel mee opschiet om te passeren. Ik weet dat in Amsterdam dat de hele volksstammen op een gegeven moment waren. Die vonden dat hij eruit moest. En wel zo snel mogelijk. Maar je kunt niet zeggen dat het zonder hem beter ging.
Nee, maar dit wordt nog een lekker einde van het seizoen. Dat noemen we altijd, de gifbeker moet helemaal leeg. Is dan zo'n heerlijk voetbalcliché. Hè? Maar dat is wel een beetje wat er bij Ajax nu gebeurt.
Ja, dat zat heel mooi in deze wedstrijd.
Ja.
En je voelde op een gegeven moment ook het soort ongeloof erbij komen. Met name bij die bal op de lat van Blind en die bal op de paal van Brobby. Dat je denkt, kijk, Blind was natuurlijk bij uitstek de speler geweest. Ja. Die deze wedstrijd had moeten beslissen. Dat past ook helemaal.
Ja.
Dat was natuurlijk voor het verhaal ook heel mooi geweest. Maar als zo'n bal dan op de lat gaat, dan heb je toch meteen het gevoel van... Nee, dit wordt hem niet,
ja,
voor Ajax vandaag. En dat, nou ja, dat bleek wel.
Ja, dat is waar. Ja, dan toch maar.
Haalt hij de kerst?
Ja, haalt hij de kerst wel? Want het zag jij neemt toe, hè, in Amsterdam.
Ja, het wordt wel steeds moeilijker. Kijk, Arie van Eijden, oud-directeur van Ajax, die zei altijd... als ze met witte zakdoekjes staan te zwaaien, kan ik het één keer tegenhouden. Maar niet vaker. Bij de tweede keer ben je gezien. Volgens mij zei hij dat ooit tegen Ronald Koeman, denk ik. En die maakte dat ook eigenlijk min of meer altijd waar. Dus één keer kun je min of meer managen. En daarna wordt het moeilijker. Ja, zit Schreuder al op twee keer, moeten we dat al zeggen? Ja, hè?
Ja,
op zich wel, hè?
Het
moet erbij gezegd worden, al heeft de leiding nog amper van zich laten horen. Hè? Als het gaat om steun of voor wat het dan ook waard is. De directie van een club moet altijd, zeker in zo'n eerste moeilijke fase, ook naar buiten toe achter een trainer gaan staan. Wordt altijd wel over gezegd van, dan wordt hij binnenkort ontslagen. Maar je ontkomt er ook niet helemaal aan.
Nee, maar Hamstra heeft het toch gezegd in het interview, dat pittige interview, dat ze heel tevreden waren en overwinteren was de doelstelling.
Oh ja, dat is waar. Ja, dat was Hamstra. Ja, ja. Ik zat meer aan Van der Sar te denken, maar goed.
Maar Van der Sar is toch, dat is een bekend redenaar in de media altijd als het moeilijk gaat. Dus daar kun je op wachten natuurlijk dat hij binnenkort voor de camera verschijnt, hè?
Als het moeilijk gaat, dan zie je Edwin meestal niet zo.
Nee, nee. Dus dat is dan wel een...
Dan zit hij ergens gelijk in de skybox bij Sjaak Zwart?
Ja, denk het wel. En dan schrijft hij Sjaak naar voren om nog even een woordje te doen morgen bij AT5 of zo. Dat zal het wel zijn, zoiets.
Ja, precies.
Ja.
Nee, maar het is een hartstikke moeilijke situatie. En kijk, normaal gesproken zou je zeggen, nee, je moet Schreuder natuurlijk niet ontslaan. Geeft die man de tijd, hij is een paar maanden bezig. Na een hele succesvolle periode onder Erik ten Hag kun je er donder op zeggen dat het daarna moeilijker wordt. Er zijn tal van verklaringen voor aan te wijzen als je een beetje nuchter naar de zaken kijkt. Tegelijkertijd komt er nu wel een hele lange winterstop aan.
Mm-hmm.
En dus als je iets wil veranderen en de druk wordt dusdanig dat het bijna niet meer anders kan, is dat natuurlijk wel dan is het wel de periode. En daarin wordt ook de wedstrijd van komend weekend tegen Emmen uit. Ook zo'n klassieke bananenschil op kunstgras. Ja, wordt daarin natuurlijk wel belangrijk. Als ze die ook niet doorkomen, ja, dan wordt de druk wel echt heel erg groot. En dan kun je er allerlei rationele overwegingen tegen aanleggen, zowel als je wilt. Maar dan ontstaat er in het voetbal wel iets wat bijna niet meer is tegen te houden.
Ja, en dan speelt Feyenoord vanavond nog tegen Cambuur, waarvan Arne Slot al heeft gezegd, ja, het veldspel van Cambuur is de nummer 17, maar dat is beter dan je zou denken. Wie zet jij in als herfstmeister in Nederland?
Ja, toch wel PSV. Ja? Die had ik al aan het begin van het seizoen, ook niet alleen als herfstmeister, maar ook als
kampioen.
Als kampioen, ja. Als meister. Niederländische meister. Mm-hmm. Dus daar moeten we dan maar heel dapper aan vasthouden, toch?
Ja, dan moet je volhouden. Als je eenmaal dat gezegd hebt, moet je dat vol blijven houden.
Vind ik ook. Ja. Vind ik ook. Nee, dus ja, dat zal toch normaal gesproken PSV moeten zijn.
Ja, maar het kan dus zomaar zijn dat Ajax eigenlijk voor het weekend begon als koploper in de Eredivisie en het seizoen afmaakt als nummer 3.
Ja, dat zou wel spectaculair zijn. En dan wordt het inderdaad heel interessant wat ze in Amsterdam gaan doen, terwijl de halve selectie in Qatar zit.
Ja, dat wordt inderdaad een hele boeiende. Hey, even een ander vraagje. Marcel Boekhoorn is groot geldschieter van NEC. En die is supporter natuurlijk ook van NEC. En die droomt een beetje hardop van spelen in Europa. En die zegt, ik wil de knip wel trekken. Maar hoeveel miljoen zou NEC nodig hebben uit dat kapitaal van Telford & Co. Om een beetje mee te gaan doen voor Europees voetbal, denk jij nu?
Ja, dat is een goeie. Kijk, Van Seumeren, die is er altijd heel open over geweest. Die heeft altijd gezegd van, nou, ik had voor de eerste 3 jaar, ik weet de bedragen niet meer precies, maar hij zei al dat hij voor de eerste 3 jaar had hij iets van 10 of 20 miljoen of zo begroot in zijn plannen. En dat werd het dubbele. Om maar aan te geven dat je heel veel leergeld betaalt bij dit soort clubs. En als, zeg maar, er geen sprake is van een soort natuurlijke grote achterban, en dat geldt voor Utrecht, en dat geldt zeker ook voor NEC.
Ja.
Is eigenlijk een club, zeg maar, van rond 9 à 10.000 supporters. En dat is ook een beetje wat het is, al heel veel jaren lang. Ja, dan is het wel best moeilijk, hoor. Dan heb je wel echt heel veel geld nodig om structurele stappen te gaan maken. Je kunt natuurlijk altijd een keer Europees voetbal halen, dat zal ook best wel een keer lukken. Maar ze willen één keer in 3 jaar, is toch wel tamelijk structurele basis. Dat is eigenlijk een beetje de vijver waar Utrecht ook in vist.
Ja.
Nou, kijk maar hoe moeilijk dat is.
Ja,
dus ik denk dat je daar, doe eens een dotje, dat je daar 40 miljoen voor nodig hebt, zeker.
Ja.
Nou ja. Zul je dan in de komende jaren in die club moeten pompen en dan sta je denk ik pas een beetje top 6.
Ja, wat dat betreft wordt het wel een flinke uitdaging. Hij wil naar Hamburg, dan dacht ik, oké, maar dat is dan over een paar jaar denk ik om Europees voetbal te spelen. Of pak gewoon de auto, dan ben je er ook. Hij wil naar Parijs.
Waarom wil hij naar Hamburg dan?
Ja, hij wil oude tijden doen herleven, dus hij wil denk ik nog een keer een wedstrijd met HSV meemaken of zo. Maar ja.
Hij gaat ook een beetje op het sentiment.
Ja, denk op het sentiment, ja. Maar goed, dus hij wil naar Hamburg, hij wil naar Milaan en hij wil naar Parijs.
Maar niet naar Barcelona. NEC speelde toch tegen Barcelona in de jaren 80?
Dat staat er nu niet bij.
Dat weet Marcel Boekhoorn dan weer niet of zo. Ja, dan noem je toch, als je dan toch dit soort onzin verkondigt, althans qua bestemmingen, dan noem je toch zeker Barcelona erbij.
Zou ik ook gedaan hebben, ja.
Maar goed, dat is een detail.
Ja.
Nou ja, god, het is mooi hoor. En van mij, mijn zegen heeft hij. En het is voor een club als NEC natuurlijk hartstikke mooi dat toch wel een min of meer lokale investeerder, annex supporter, daar heel veel geld in wil pompen. Mm-hmm. Dat wil het liefst iedere club. Hè. Niet iedereen zit te wachten op een buitenlandse overzeese eigenaar of een consortium. Maar een supporter met veel geld, ja, daar is natuurlijk zelden iemand op tegen. Dat begrijp ik ook wel.
Nou ja,
dus is op zich een mooi vooruitzicht, toch, voor die club.
En dat een beetje gekoppeld ook aan een van de artikelen die we hadden, is de middenmoot dood in de Eredivisie. Omdat een hele grote groep is die tussen de 6 en laten we zeggen 14 punten heeft. Dat is nummer 10 NEC overigens. En dat is een hele grote groep waar Excelsior in zit, Eagles zit erin, Fortuna, Groningen, Vitesse. Maar is er nog echt een middenmoot als je hebt, als daar staan RKC, Heerenveen, Utrecht en Sparta? Is dat de middenmoot?
Nee, maar dat klopt inderdaad. Die is een beetje aan het verdwijnen. En je ziet dat ook terug in de begrotingen van clubs. Als je zeg maar de nummer 8 van de Eredivisie tot en met de nummer 8 van de Eerste Divisie neemt in begrotingen.
Mm-hmm.
Dan zitten daar niet hele grote verschillen tussen.
Nee.
Dat zit allemaal best wel dicht bij elkaar. Het gat met de top is veel groter. Dan ga je automatisch krijgen dat die clubs echt aan elkaar gewaagd zijn. Ook over een langere periode. Dus dat je... Ja, dan donder je er af en toe een keer uit als je Willem II bent of Roda of NAC of Groningen. En af en toe zit het een keer mee en dan schurk je een beetje tegen de subtop aan. Maar dat houdt inderdaad in dat als je doorinvesteert, en dat willen NEC nu en dat wil FC Utrecht nu, dat je je wel ook wel relatief makkelijk misschien los kunt maken van, zeg maar, de grijze middenmoot.
Ja.
En dat kan, met zo'n investeerder kan dat.
Ja, want je hebt de top 5, die hebben dan wel, hè, de 5 grotere ploegen waar genoeg budget is, maar ook kwaliteit aan spelers is. Hè, met Twente, AZ, Ajax, Feyenoord, PSV. En daaronder zijn een beetje de vacatures vakant.
Ja, zo kun je het een beetje zien. Ja, en ik heb hem eerlijk gezegd, want Utrecht wilde al aanhaken bij die top 5 structureel. Dat is ook de grote ambitie van Zeumeren. Ja, als je daar ook nog NEC bij wil, dan wordt het een beetje druk. Hè? In die, want dat is eigenlijk wel waar het om gaat. Het is of je gaat dat structureel spelen en dan kun je geld gaan verdienen. Dat is de realiteit in Nederland. Zit je daar net onder, dan is het heel moeilijk om geld te verdienen met de Nederlandse voetbalclub. Ja. Dus op structurele basis. En dan kost het alleen maar geld. En dan loop je het risico dat een Boekhoorn of een Van Zeumeren op een gegeven moment denkt van ja, nu is het wel weer mooi geweest.
Nou ja, je had net over het bedrag dat Van Zeumeren heeft geïnvesteerd in FC Utrecht. Maar als je dan ziet hoe groot de schuld was bij Vitesse toen die rust daar wegging. Dat je denkt, zo, dat is een fors bedrag eigenlijk. Wat hij uiteindelijk toch geïnvesteerd heeft aan spelers die er binnen zijn gekomen.
Dat is in feite nog veel meer.
Ja.
Die hadden jaarlijks zo'n enorm operationeel verlies. Dat als je dat allemaal optelt, dan kom je nog ruim boven dat bedrag inderdaad. Maar dat kostte dus wel om een beetje zo richting de subtop in Nederland te gaan. Met een club die dat niet, zeg maar, op eigen middelen kan. Ja. Als je een club als Feyenoord bent en je hebt 45.000 mensen per week, dan is dat heel wat anders natuurlijk.
Ja, nee, dat is duidelijk. Overigens, heb je de boete gezien van United, die ze hebben gekregen?
Nee.
93.000 euro, omdat in 2 wedstrijden de spelers heel erg boos waren richting de scheidsrechter. En heel boos reageerden, onder andere Cristiano Ronaldo. Dus ja, boos reageren naar de scheidsrechter is een flink bedrag.
Dat is wel goed, dat zie je in Engeland vaker.
Ja.
Wij doen soms wel eens lollig over opstootjes. Mm-hmm. En soms terecht, want het ziet er vaak heel knullig uit. Maar met name dat massaal ageren tegen scheidsrechters, wat Barcelona ongeveer heeft uitgevonden. Hè, die hebben dat in de jaren van Guardiola, Xavi en Iniesta, hebben die dat tot een soort specialiteit verheven. Dat wordt in Engeland bestraft. Dat wordt niet geaccepteerd. Dat wordt echt gezien als een inbreuk op de integriteit van de scheidsrechter. Hetzelfde heb je daar een beetje met trainers die zich negatief uitlaten over scheidsrechters. Wordt ook heel snel worden daar boetes voor gegeven. Ook ageren tegen, zeg maar, de Premier League of de leiding van de Premier League. Dat is ook not done. Dat past allemaal niet in het marketingmodel. En daar zijn om die reden ook hoge boetes aan gekoppeld.
Nou ja, het was een aardig bedrag. 50.000 voor de ene wedstrijd en 43 voor de andere, geloof ik. Dus,
ja, je kunt natuurlijk zeggen op een begroting van United is dat natuurlijk niks. Maar het zijn wel het zijn toch serieuze bedragen.
Nou, voor Ronaldo is het een week salaris. Dus die heeft nog 3 weken over. Dus dat scheelt.
Ja, maar het gaat hier ook natuurlijk om het gebaar.
Ja. Overigens, ja, zeker. Ben jij al een beetje voorbereid, vroeg ik me af.
Voor Qatar?
Nee, Qatar, dat is toch veel zover weg.
Joh, ik ga dinsdag al even.
Ja, dat weet ik. Maar ik.
Zo voor 4 dagen.
Ja, maar daarvoor is nog het event, het showbiz event, het persmoment van het jaar ongeveer. Ik bedoel, het wordt overal groots aangekondigd, live, vanaf 5:01. Ik bedoel, normaal wordt Super Sunday groot aangekondigd door ESPN. Maar de bekendmaking van de selectie van Louis is ongeveer.
Ja, ja. Ja, dat heeft dus toch wel met Qatar te maken.
Ja, natuurlijk wel een beetje, ja.
Ja.
Maar die persconferentie, die wordt wel heel groots ingezet, hè?
Ja, is dat zo door ESPN?
Nou, overal, de NOS, groot live blog en alles overal live te volgen.
Ja, ik vind het ook wel leuk eigenlijk.
Ja, hè?
Ja, ik verheug me er wel op. Ik reis vrijdag met heel veel plezier naar Zeist. Maar ik denk niet dat ze het zo gaan doen zoals de laatste keer met die filmpjes.
Dat vind ik jammer.
We the Wave, weet je dat nog? Dat het helemaal misging. Oh, dat was ook zo mooi. Ja, dat was ook toen zo typerend voor hoe het toen ging met de KNVB. Maar dat gaan ze denk ik nu niet meer doen. Daar is Louis ook niet zo van, denk ik.
Louis is gewoon van een lijstje voorlezen, toch?
Gewoon ouderwets een lijstje voorlezen. Overigens zie je best wel leuke. Daar was het ook een beetje op geïnspireerd destijds, die oranje filmpjes. En dan werden de keepers toen aangekondigd door Hans van Breukelen.
Ja.
En dan zag je zo'n filmpje van een golf en allemaal moeilijke Engelse teksten erbij. Zo, dat was echt zwaar over de top. Maar er zitten ook af en toe wel leuke presentaties bij. Ik dacht Denemarken.
Heb ik nog niet gezien.
Nee. Denemarken?
Ja, mensen die hadden, het zwart was dat allemaal, toch?
Nee, die hadden wel een aardig filmpje. En Engeland in het verleden ook. Mm-hmm. Die lieten zeg maar de allerlei mensen op straat die selectie bekendmaken. Dus het kan best wel geinig zijn. Maar ik denk dat Van Gaal niet te veel toeters en bellen wil. En bovendien heb je niet zoveel tijd om zo'n filmpje te maken.
Nee.
Want op zondag kan er nog iemand geblesseerd raken. Morgen kan nog iemand geblesseerd raken.
Ja.
En dan is er vrijdag weer een probleem bij. Dus je hebt niet zoveel voorbereidingstijd.
Nee, dat klopt. Dus dat wordt nog heel uitdagend. Ze hebben natuurlijk wel al die filmpjes al gemaakt bij dat vorige trainingskamp. Hè? Want ik zag het nu bij de KNVB al langzamerhand voorbij komen dat iedereen in een greenscreen studiootje stond met allemaal bewegingen en fotootjes.
Oké, dus misschien krijgen we nog wel iets leuk audiovisueels.
Ik kan me niet anders voorstellen.
Nee, nou, ik ben benieuwd. Maar het wordt niet op alle posities spannend, maar het wordt ook wel een beetje spannend, toch?
Ja.
Op sommige plekken.
Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Daar gaan we morgen verder over praten. Ik wil nog even de Haagse voetbalsoap doornemen voordat we naar het slot gaan van deze podcast. Want we hadden natuurlijk het gedoe rondom, mag Dirk nou blijven of niet? Nou, er zeiden mensen, laat dat lekker. Maar nu heeft de spelersgroep gevraagd om als assistent Giovanni Franke terug te halen.
Mooi, toch?
Ja, in een soap kan het niet mooier, toch? De man die vorig jaar bijna promoveerde, die weer werd gedegradeerd tot trainer van onder 21. En nu dan weer gevraagd wordt door de spelersgroep als assistenttrainer.
Weet je, ik zou het hem gunnen. En dat meen ik echt. Kijk, die man die heeft natuurlijk heel veel over zich heen gehad. En in die zin terecht dat het natuurlijk ook wel een beetje gek was wat hij allemaal deed. Mm-hmm. In die wedstrijd tegen Excelsior met name. Maar dat is op zichzelf, dat had ik daarvoor ook wel eens gehoord, dat is best wel een goede trainer. Die man heeft er hard aan gewerkt om in dat betaalde voetbal te komen. En die komt daar dan uiteindelijk en gaat eigenlijk op een krankzinnige middag ziet hij zijn carrière in elkaar donderen.
Ja.
En daar kun je een beetje lacherig om doen, maar ik had ook wel een beetje medelijden mee. Had hij ook al een lullige interview gehad.
Ja.
Vond ik ook een beetje dubieus. Ik denk van spaar die man. Zend dat gewoon niet uit, was mijn gevoel destijds. En hier ook. En dan vind ik het, ja, ik zou het eigenlijk wel mooi vinden als die man terugkomt. Waarom niet? Ja, als de spelers dat willen.
Het zou me niks verbazen dat die man zo meteen gewoon hoofdtrainer is weer, hè?
Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Ja.
Zou helemaal passen in deze soap.
Ook dat zou ik hem gunnen.
Ja. Goed, het wordt een wonderlijk verhaal. Waarschijnlijk na het weekend komt er meer over. Laten we tot slot dan van deze voetbalpodcast.
Het historisch feitje.
Laten we nog even één keer horen.
That's Williams, the right back with him. It's a goal. So after 68 minutes, England 1, Wales 1. And the scorer, Bentley.
Roy Bentley. Normaal een van de bekendste hat-tricks ooit gemaakt natuurlijk op Wembley is die in 66, hè?
Joff Hurst.
Ja, precies. Maar goed, dat was niet de eerste hat-trick die werd gescoord op Wembley. Die werd namelijk op deze dag in 1954 gemaakt door deze Chelsea-aanvaller Roy Bentley. Ja, hij maakte die met Engeland tegen Wales. Hij scoorde 3 keer. Dat was de eerste hat-trick dus ooit op Wembley op deze 10 november 1954 van een speler van Engeland. Dat terwijl Wembley sinds 1923 al de thuishaven is van het Engelse elftal. Nou goed, dat was het historisch feitje van deze dag. Daarmee komt ook een einde aan deze AD Voetbalpodcast. Wij zijn er morgen weer. Blikken we terug op Feyenoord Cambuur en alle andere actuele voetbalzaken. Sjoerd, dank en graag tot de volgende.